En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Hey, Peter hier. Dit is geen nieuwe aflevering van Boeken FM, maar de eerste aflevering van een andere podcast van Das Mag. Het gaat over Laura H., de vrouw die in 2016 wereldnieuws werd toen ze met baby en kleuter het kalifaat ontvluchtte. Ze werd opgevangen door Koerdische soldaten die een filmpje van haar maakten. Een filmpje dat vervolgens de hele wereld overging. De podcast over Laura H. is gemaakt door Schik, de makers van de prijswinnende podcast Bob. De eerste aflevering staat nu dus in deze feed, maar om de volgende afleveringen te luisteren kun je je natuurlijk ook abonneren op de podcast zelf. Die kun je vinden via dezelfde naam, Laura H. Binnenkort weer een nieuwe aflevering van Boeken FM. Tot dan!
Wacht, jij had die link, hè?
Ik heb die gekregen via WhatsApp. Ik kan die wel even doorsturen naar de computer als je dat opent.
Ja. Zo. Oké. Exclusive interview, ES Dutch woman surrenders to Peshmerga, speaks to Kurdistan 24.
Met deze muziek begint het journaal in Kurdistan.
Oké. Merk, waar kijken we nu naar?
We kijken naar een filmpje. Een filmpje waarop we een meisje zien. Ze lijkt heel jong.
Mijn naam is Nele. En samen met Mirke, wij zijn twee radiomakers, kijk ik naar een filmpje dat ons werd toegestuurd door een journalist. De beelden zijn al een paar jaar oud. Van 12 juli 2016. Het meisje dat we zien zit op een stoel. Vlak voor een grote banner met een Koerdische vlag op.
Ze heeft sandalen aan. Heeft ze sokken daarin?
Ja.
Ze heeft een zwarte hoofddoek aan.
Nagellak ook.
Roze. Maar zo wel op de helft nog maar van de vinger, van haar nagels. Ze lijkt zo jong.
Ik zou zeggen 15.
Maar hoe oud was ze?
Er staat...
Ze blijkt 20 jaar oud. En moeder van twee jonge kinderen. Die niet in beeld komen, maar waar ze wel af en toe naar wijst. Vandaag is hun leven gered.
The first thing I want to say is... Alhamdulillah, I'm safe. And I really am so happy. This is what I really want to say to them.
Ze moet de Koerden bedanken, zegt ze. Zij hebben haar gered uit de handen van IS. Een paar uur geleden nog maar is ze met haar twee kinderen ontsnapt uit het kalifaat.
They give me water, they give me cold water, they give me cookies, they give me they took my hand and they helped me with everything. They were so good people.
Ze friemelt aan haar nagels. Je zou kunnen zeggen dat ze er nerveus uitziet. Maar ze heeft ook iets gemoedelijks. Opgelucht wellicht. Dat ze het overleefd heeft. Je zou ook kunnen zeggen dat het vreemd is. Hoe ze lief lacht naar de camera. Hoe ze vlot antwoord geeft op de vragen.
Hij is heel rustig, wat ik niet zo goed snap.
Hij kan ook vermoeidheid zijn, hè?
Ja. Ik vind het zo raar dat ze lacht.
De interviewer vraagt waar ze vandaan komt.
Waar ben je van?
I born in Den Haag. And I lived in Sweet Lake City.
Het is 12 juli 2016. En in Nederland moeten journalisten over elkaar zijn heengevallen. Om te weten te komen wie dit meisje, geboren in Den Haag, opgegroeid in Sweet Lake City, in vredesnaam is.
Ze zat bijna een jaar lang vast in IS-gebied. Maar vandaag blijkt dat ze heeft weten te ontsnappen.
Ik ben net als het ware binnengekomen in Koerdistan. En daar ben ik heel goed ontvangen.
Haar naam is Laura.
Een Nederlandse vrouw van 20 jaar oud, samen met haar twee kinderen.
Laura vertelt dat ze zich jaren geleden bekeerde tot de islam.
Jihadbruid Laura H. reisde met haar man naar Syrië, maar wist uiteindelijk te ontsnappen.
Ze zegt door haar man in september 2015 te zijn ontvoerd naar IS-gebied.
Laura is bevrijd met hulp van Koerdische strijders.
Ja, wat een raar verhaal is dit toch eigenlijk, hè?
Het is een verhaal waar...
puzzelstukjes ontbreken.
Zou ze echt ontvoerd zijn?
I didn't know I was going into Syria.
Het is onmogelijk om het verhaal van Laura te verifiëren.
Het OM neemt het zekere voor het onzekere.
Klinkt vrij ongeloofwaardig.
Precies.
Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Sindsdien zit ze vast.
Ik ben Nele Eekhout.
En ik ben Mirke Kist.
En van Audiocollectief Schik en uitgeverij Das Mag is dit Laura H. De podcast.
I was born in Den Haag. And I lived in Sweet Lake City.
Alleen Nele, waar zijn we?
In Zoetermeer.
Oftewel?
Sweet Lake City. Van Zoetermeer, via het kalifaat in Syrië en Irak, naar Koerdistan, op televisie, en uiteindelijk terug in Nederland.
Zijn we er?
Okay. Niemand die begreep hoe Laura H. dat had gedaan. Ook wij niet. Want niemand kende het hele verhaal. Het hele verhaal is namelijk een enorm verhaal.
Let op.
Enorm ingewikkeld.
Let op.
En bijna onmogelijk bij elkaar te puzzelen.
Houd je vast tijdens de rit.
Er is maar één journalist die zich daaraan waagde.
Zie je hem al?
Nee, op het perron staat Thomas.
Daar.
Thomas Rup. Een jonge, blonde journalist met helderblauwe, schijnbaar altijd wakkere ogen.
Zeker weten. Nou, welkom in Sweet Lake City.
Maar het doet de naam eer aan.
Ja toch, alles wat je ervan verwacht had.
Thomas is degene die ons het filmpje stuurde. En die ons heel graag Zoetermeer wil laten zien.
Toch wel je caravantjes, moestuintjes?
Ja, het is heel groen is het.
Want hier begon het verhaal voor hem.
Ik ben hier zo vaak geweest inmiddels. Er is hier heel veel gebeurd.
Iets meer dan een jaar terug, in het voorjaar van 2017, had Thomas hier in Zoetermeer een interviewafspraak voor een artikel in de krant. Over Laura H. weet hij op dat moment net zoveel als de rest van de wereld. Net zo weinig, eigenlijk.
Ik wist er eigenlijk heel weinig van. Het enige wat ik nog wist is dat dat meisje het afgelopen zomer was opgedoken. En dat was overal op het nieuws. Een video-interview. Een meisje met een hoofddoek wat met een Hollywood-achtig verhaal vertelde. Dat ze door haar man was ontvoerd en meegenomen was naar het kalifaat. En dan was het nu gelukt te ontsnappen met de kinderen. En de man die zou zijn achtergebleven. En ik wist nog van ja, maar daar klopte iets niet aan dat verhaal. Want uiteindelijk zei iedereen van, hij heeft gelogen. En toen kwam het Openbaar Ministerie met, nou, ze kwam hier mogelijk een aanslag plegen. En dat is eigenlijk wat ik ervan wist.
Zij was toen net terug.
Dat was toen een half jaar terug.
Bij haar terugkomst in Nederland in 2016 werd Laura onmiddellijk gearresteerd. En als terreurverdachte opgesloten in de gevangenis van Vught. Ze komt in een cel terecht, net naast die van Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh. De vragen van de Koerdische reporters had ze nog braaf beantwoord. Maar in Nederland houdt ze de lippen stijf op elkaar.
Want normaal gesproken is het zo dat als je een terugkeerder bent uit het kalifaat, is de beste verdediging om maar niks te zeggen. Want het is voor het Openbaar Ministerie en justitie heel moeilijk om te bewijzen wat iemand in Irak of in Syrië of allebei heeft uitgespookt. Dus dan is de beste strategie zeg maar niks. En laat hem maar bewijzen dat jij daar, wat jij daar hebt gedaan.
Het is ook die strategie die de media doet schuimbekken. De kranten speculeren zich wild over jihadbruid Laura H. Wie was ze? Hoe was ze daar terechtgekomen?
Waarom was ze gegaan?
Waarom was ze teruggekomen? Waarom zweeg ze? Wat had ze te verbergen? Laura en haar familie geven niets prijs.
Zij zweeg eigenlijk en zij zat op de zwaar beveiligde afdeling, zeg maar de terrorismeafdeling in Vught, in volledige isolatie. Dus niemand had haar nog gesproken. En ze was net van advocaat gewisseld.
En die advocaat vindt het voor het eerst een goed idee dat iemand misschien toch met de pers gaat praten. Die iemand is Laura's vader, Eugène H. En de pers is Thomas Rup, die op het punt staat volledig geabsorbeerd te worden door deze zaak. Want op dat moment weet hij het nog niet. Maar dit interview zal hem nog dagenlang bezighouden.
Het ging van een interviewafspraak van een uur naar een gesprek van 6 uur.
Maandenlang eigenlijk.
Het eerste wat ik deed na dat gesprek was mijn chef bellen met de mededeling van ja, dit kan zo niet in de krant.
Hij zal geen artikel schrijven, maar een boek.
Dat klonk bijna te ongelooflijk om waar te zijn.
Zo'n 530 pagina's vol. Laura H. zal er op de kaft staan. Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. Maar dat wist hij toen nog niet.
Maar dat wist ik toen allemaal nog niet. Ik belde gewoon in Zoetermeer aan bij ja, de vader van dit meisje. Deze leugenachtige terugkeerder, zeg maar. En dat bleek een heel ander verhaal te zijn.
Dat is echt zo lang geleden inmiddels, hè?
Dit is de man bij wie Thomas een jaar geleden aanklopte. Om aan zijn keukentafel te praten over zijn dochter. Die op een doodgewone dag...
Eind 2015.
Doodgewoon vertrok.
Dat is nu 3 jaar geleden.
Als hij aan dat jaar terugdenkt, moet hij stevig in zijn blonde krullen krabben. Eugène is een ambtenaar. Hij is niet buitengewoon lang, maar zijn aanwezigheid maakt op de een of andere manier wel die indruk. Hij is vooraan de 50, vader van Laura, en frisse opa van haar 2 kindjes. Wanneer Laura in 2015 vertrekt en hen meeneemt, is de oudste een peuter van 3 en het kleinste nog maar een paar maand oud.
Dat ze naar Mekka waren, dat was het eerste bericht wat we kregen. Vervolgens vond ik dat al waanzinnig, met een babytje. Dat meen je niet. En de dag daarna kregen we bericht van, jongens, het is geen Mekka, ze zijn naar het kalifaat. En toen ben ik helemaal geblokkeerd geraakt. En dan stort je wereld in elkaar. Voor mij was het echt, nu ben ik mijn dochter kwijt. Nu, na het overlijden van mijn zoon, ben ik nu ook mijn dochter kwijt. Dat was wat door mij heen ging.
Laura is Eugène's oudste kind. Haar broertje, Ingmar, vocht sinds zijn 5e tegen een chronische nierziekte, die alles van het jongetje en zijn familie vraagt. Toen hij 9 werd, stond zijn oma, Eugène's moeder, zelfs een nier aan hem af. Maar op zijn 16e kwam aan de strijd een eind. In 2014 verliest Eugène zijn zoon. En amper een jaar later komt het nieuws van Laura als een pletwals op hem af.
Je begint te huilen, je blokkeert, je komt niet meer uit je woorden. Je wereld sodemiet het gewoon helemaal in elkaar. Ik kon ook niet meer praten. Ik heb de telefoon afgegeven aan mijn vrouw, geloof ik. En ik kon niet meer verder. En dat is mezelf gebeurd. Dus.
En wat is het eerste dat je toen hebt gedaan?
We zijn naar het huis gegaan met een aantal mensen en we zijn gaan kijken. En we hebben de deur open gedaan met de politie erbij. Want meteen de politie gebeld van, joh, we hebben deze signalen. En er lag nog van alles op het aanrecht en het was gewoon een rommeltje. Niet zoals het anders was. Gewoon een soort snel vertrek, weet je wel. Echt snel inpakken, wegwezen. Dat troffen we aan. Voor mij was het een donderslag bij heldere hemel. Het contact met Laura was goed op dat moment. Ze had het babytje, ze had haar huis hadden we helemaal voor elkaar. Ze zat er goed bij. Dus ik had eigenlijk geen enkele indicatie dat het die kant op zou gaan. Ze was de laatste tijd wel steeds meer met het geloof in aanraking. En ze was wel ingewikkeld.
Ingewikkeld is inderdaad wat Laura's leven dan al te noemen is. Op het moment van haar vertrek is ze 19 en heeft ze net een erg woelige puberteit achter de rug. In de jaren dat haar broertje ernstig ziek is en veel aandacht vraagt, komt ze in het VMBO terecht. Ze blijkt gevoelig aan groepsdruk. Ze krijgt aandacht van jongens. Ze wordt gepest door meisjes. Wanneer ze 13 is, belt Eugène op een dag de school op. Niets vermoedend, om te vragen naar zijn dochter.
En toen zei ze, nee, Laura, die zit hier niet op school. Ja, ik zei, hoe bedoel je? Die zit in die klas. Oh, je bedoelt Lemmia. Toen had ze haar naam daar op school aangegeven dat die anders was. En dat hebben ze daar gewoon overgenomen. Er wordt niet verder over nagedacht, wordt niet gesignaleerd. Ja hoor, nee, dan veranderen we gewoon je naam. En dat was eigenlijk het eerste signaal dat het is serieus fout.
Laura is klaar met Laura. Ze is nu Lemia. Eugène ziet hoe zijn dochter aansluiting zoekt bij een cultuur en vervolgens bij een geloof waar hij haar niet mee heeft opgevoed.
Natuurlijk vond ik dat raar. Natuurlijk had ik noodsignalen gezien. Ja, hallo, weet je, in ons gezin, dat is heel raar. Hoe je nu, wat je nu doet, in de zin van je naam veranderen. Maar ja, als je wil geloven. Dus uiteindelijk heb ik me daar min of meer bij neergelegd. Ik werd er niet blij van dat ze in met een hoofddoek rondliep en zo. Ik vond dat echt niet fijn. Maar ja.
Eugène verliest steeds meer grip op zijn dochter. Er zijn veel ruzies, ook met haar moeder, van wie Eugène gescheiden is. Wanneer de situatie escaleert, moet jeugdzorg tussen beiden komen. Ze komt in een instelling terecht, loopt weg. En op haar 16e raakt Laura zwanger van haar eerste kindje. De vader verdwijnt snel uit beeld. En Eugène neemt haar opnieuw een tijdje in huis.
Als ik iets goed gedaan heb, dan is een hoop misgegaan. Maar dat we altijd in gesprek zijn gebleven en dat ik niet oordeel. Het is gewoon... Je raakt elkaar gewoon kwijt.
Laura blijft in de verkeerde handen lopen. Want als Eugène zegt dat hij helemaal niets had zien aankomen, klopt dat ook niet helemaal.
Nou ja, nee. Die kerel vertrouwde ik niet.
Die kerel is Ibrahim. Een jongen waar Eugène nog nooit van had gehoord. Tot de dag dat hij op Facebook las dat zijn dochter met hem is getrouwd.
En nou ja, toen dacht ik, wat is dat dan voor gast en wie is dat dan? Ja, dat kan toch niet Laura, dit is toch niet reëel? En zo, nou, zo is hij in beeld gekomen. Dus dat was het eerste wat ik hoorde.
Ibrahim is 24 jaar, geboren in Duitsland en heeft Palestijnse roots. Hij zal de vader van Laura's tweede kindje worden. Eugène kan het bijna niet geloven. Maar zijn dochter verwacht op haar 18e een tweede baby. Van een echtgenoot die hij nauwelijks kent en ook niet bepaald vertrouwt.
En heb je hem ooit leren kennen?
Hij is één keer aan de deur geweest, of één keer binnen geweest. En toen heb ik een gesprek met hem gehad. Joh, maar dat is niet oké wat er nou gebeurt. En nou ja, daar waren allemaal kletsverhalen om me heen. En wat hij voor werk deed was onduidelijk. En hij was, qua leeftijd was hij steeds anders. En het was een hele gladde aal. En daarna, de volgende keer was bij Veilig Thuis in gesprek met de politie en de jeugdzorg over dat hij haar mishandeld had.
Ibrahim is agressief. Eugène ziet de blauwe plekken. Maar hoe diep zijn dochter werkelijk in deze relatie en haar geloof gezogen is, kan hij op dat moment nog niet inschatten.
Dat bleek dus dat ze via hem eigenlijk veel meer erin getrokken is. Maar in een relatief korte tijd, voor mijn gevoel, is dat heel snel van geen haar op mijn hoofd om daar terecht te komen naar daar gaan we.
Ja.
Daar ging ze. En het zal een jaar duren voor hij haar terugziet.
Als je dan zo'n huis aantreft, dan denk je, ja, het is gewoon waar. En ze zijn gewoon weg. Ja, de eerste dagen waren verschrikkelijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is een soort blur geworden dat die week, die periode. Ik heb de politie gevraagd om alle grenzen te bewaken en te kijken of er nog wel aan te doen was. En, dat gaat allemaal zo langzaam, dan zijn ze al... ruimschoots vertrokken en daar zit je altijd achter de muziek aan, zeg maar. Dus dat wordt niks.
Het wordt Eugène langzaam maar zeker duidelijk. Zijn dochter is vertrokken. Haar bestemming, oorlogsgebied. Dat in handen is van een van de meest gevreesde terreurgroeperingen van het moment.
Ze komt nu in een situatie dat ze de paspoort gaan afnemen, dat ze de geld gaan afnemen, dat ze tot de conclusie gaat komen, ik zit hier verkeerd. Hè? Dat ze, maar dan kan ze niks meer. Dus ja, ik ga het proberen te bereiken voordat ze bij die grens is. En toen ben ik begonnen met berichtjes sturen. Ja, ik ben gewoon alles gaan schrijven. Let op, dit is het gevaar, dat gaat er gebeuren. Dit doen ze daar, het is foutenboel. Kijk uit, pas op jezelf, leer mijn telefoonnummer uit je hoofd. Dit is mijn telefoonnummer, leer mijn telefoonnummer uit je hoofd. Elke keer weer. Met het idee, als ze zich bewust wordt van wat er gaande is, dan kan ze me vinden.
Dit is het begin van slopend onzekere dagen voor Eugène. Want hij krijgt geen antwoord. Hij hoort helemaal niks van zijn dochter. Zelfs het bericht dat ze naar het kalifaat vertrokken was, kreeg hij van de zus van Ibrahim, niet van Laura zelf.
Haar telefoonnummer is eigenlijk vanaf het moment dat zij vertrok, deed het niet meer. Mm. Dus je ziet zeg maar de laatste appjes die hij naar haar gestuurd heeft, die zijn echt uit de week dat ze vertrok. En toen zag je dat het niet meer aankwam.
Dit is weer Thomas. Eugène laat hem alle berichten lezen. Pagina's lang aan vraagtekens, waar geen antwoord op komt.
De eerste 10 september 2015, leef jij nog? 18 september, hey. 19 september, hey, bel me, het is urgent. 21 september, kind, waar ben je?
Vraagteken, vraagteken, vraagteken.
Bel alsjeblieft.
26 september,
wat heb je nu toch gedaan?
Terug alsjeblieft, ik zorg voor je.
Ik laat je nooit vallen. Ik ben je papa. En hij hoort een hele tijd niets. En dan, 2 weken later, stuurt zij terug. Maak je geen zorgen. Alles is oké. XX.
Eugène reageert meteen en smeekt zijn dochter om uitleg. Haar antwoorden zijn allesbehalve die waar hij op hoopt.
Ik wil leven onder de wetten van de islam. En ik wil mijn kinderen ermee laten opgroeien.
Geloof het nieuws niet.
Lees de Koran als je me beter wil begrijpen.
We zijn veilig.
Het nieuws heeft jullie gebrainwashed.
Ik kan het niet uitleggen.
Dit is een bewuste keuze. We weten wat we doen. Hij had het gevoel, ik ben gewoon met iemand anders hier aan het praten. Zeg maar, dit is niet mijn dochter. Die praat niet zo.
En dan wordt het weer stil. September gaat voorbij. Het wordt oktober, november. Herfst wordt winter. En Eugène hoort niets. Tot.
Een hartje. Dat krijg ik. Op 15 november.
Zijn hart slaat over, maar Eugène probeert kalm te blijven.
Gaat het goed daar? Loop je geen gevaar? De hele wereld erg boos op die club. Zo heb ik... Ja.
Hij mag Laura geen tweede keer verliezen. Deze keer gooit hij het over een totaal andere boeg.
Eugène had instructies gekregen van de politie om vooral niet te veel te pushen. En dus zo normaal mogelijk contact te houden, omdat ze bang zijn dat zij, als ze zich onder druk gezet voelt, dat ze de lijnen sluit. Dus deze gesprekken lezen eigenlijk ook als een soort vrij gewone conversaties.
Daar zegt ze, ik ben elke vrijdagavond online, dan kunnen we praten.
Het werkt. En vanaf dat moment staan Zoetermeer en het kalifaat met elkaar in verbinding.
Hey pap, alles gaat goed hier. Hoe gaat het bij jullie? We missen jullie ook. Mijn dagen zijn gewoontjes. We beginnen hier al te wennen. Echt alsof ze naar Almere verhuisd is.
Eugène heeft de volledige WhatsApp-geschiedenis overgedragen aan Thomas, die alles uitgebreid heeft bestudeerd.
Hoeveel pagina's aan berichten heb je zo?
80. Echt.
Een maand lang houdt Eugène de tactiek van het koele hoofd dapper vol.
Ja, het leest bijna een beetje surrealistisch, want er wisselen dit soort zinnen zich achter elkaar af. Kijk, we leven hier met volle vertrouwen op Allah. En dan zegt Eugène, mijn dochter heeft een nieuwe fiets en is heel blij, zijn kleine dochter. Dit soort gesprekken lopen volledig door elkaar heen. Als je dit leest, dan heb je geen idee dat deze appjes vanuit het kalifaat van de Islamitische Staat gestuurd zijn. Dat lijkt gewoon de andere kant van Nederland.
Even luchtig en casual probeert Eugène ook de duistere kant van het kalifaat in het gesprek te verweven.
En hij stuurt daar bijvoorbeeld, ik zag gisteren gruwelijke beelden over wat er in Irak met een groep mensen is gebeurd. Het was een moordpartij van een groep die in de IS niet moest. We werden allemaal onthoofd, jonge mensen. En daar reageert Laura dan op met, hier wordt iets niet zomaar gedaan. Nou, dat is een hele belangrijke zin in dat proces geworden ook. Omdat ze eigenlijk zegt van, er zullen wel redenen voor zijn.
Hier wordt niet iets zomaar gedaan. De zin zal Laura achtervolgen tot op haar proces, veel later in Nederland. Waar ze zal moeten bewijzen dat ze onder druk werd gezet door Ibrahim. En dat ze zelf oprecht niet in het kalifaat wou leven. Want in die eerste gesprekken is dat niet de boodschap die Eugène te lezen krijgt.
Maar dan, zeg maar half december, dan begint er al een klein beetje iets te veranderen. Als Laura zegt dat ze elke dag droomt over haar vader en over haar oma.
Na een maand lijkt Eugène's aanpak voor het eerst heel voorzichtig iets los te maken.
12 december 2015. Laura stuurt, droom bijna elke dag over jou. Eugène vraagt, wat dan? Dat we lief zijn, toch? En dan zegt Laura, dat ik terugkom. Zegt Eugène, oh, nou graag.
Voor het eerst sinds haar vertrek spreekt Laura uit dat ze haar vader toch wel een beetje mist. Ze vraagt ook het nummer van haar oma.
En dat waren voor hem allemaal signalen, voorzichtigjes van hoop. Dat hij dacht, nou, wie weet dat ik nog wel tot de door kan dringen. Nou, dan vraagt Eugène of hij haar kan bezoeken.
En dan zegt ze, moet ik navragen. Maar het is niet gemakkelijk om binnen te komen, als het ware.
Laura heeft heimwee, maar daar blijft het voorlopig bij. Als Eugène op kouse voeten vraagt of ze dan misschien terug wil, zegt ze resoluut nee, dat niet. Bovendien weet hij nog steeds niet waar ze precies is.
Tot het moment komt op kerstavond dat hij een telefoontje krijgt van een onbekend nummer. En dat blijkt de vader te zijn van een meisje dat Laura is tegengekomen in Mosul.
Ze zijn in Mosul, zegt de man. Zijn eigen dochter, samen met die van Eugène. Mosul in Irak. De stad ligt in het noorden, dicht bij de grens met Turkije. En is op dat moment, rond november 2015, al iets langer dan een jaar volledig in handen van IS. Al is het dan in een van de grootste en gevaarlijkste steden van het land, eindelijk kan Eugène zijn dochter weer ergens op de wereldkaart prikken.
En niet alleen dat, hij krijgt te horen dat Laura daar weg wil.
Ja, nou ja, je bent dolblij dat je wat hoort. En je bent tegelijkertijd meteen in paniek, want ze wil weg. En daar zeggen dat je weg wil, is op zich al levensgevaarlijk. Je verdiept je in die tussenliggende periode in wat daar gebeurt. En ja, ontsnappen was niet bepaald eenvoudig. Sterker nog, als je iemand zei dat je zou willen ontsnappen, dan konden ze je al vreselijke dingen aan doen of doodmaken, weet je wel.
En het is niet zo heel veel later dat hij voor het eerst echt telefonisch contact met Laura krijgt. Dan bellen ze over WhatsApp. En ze vertelt dat dat Ibrahim haar daar nog steeds mishandelt. En dat ze bang is dat ze hier dood zal gaan.
Laura wordt nog steeds in elkaar geslagen door Ibrahim. Het geweld is in het kalifaat niet opgehouden. Integendeel.
Ze heeft me niet heel rechtstreeks toen verteld hoe zwaar ze mishandeld werd. Dat heb ik later gehoord, maar de angst die knalde door de telefoon heen. Maar ik ken Laura ook als iemand die dan weg wil. En als ze dan weg wil, dan is dat ook echt weg willen. Dus die gaat alles ondernemen om dan haar zin te krijgen, zeg maar.
Met het meisje dat ze in Mosul leert kennen, smeet Laura een relatief eenvoudig plannetje. De twee meiden, met Laura's kinderen, besluiten een taxibusje te nemen naar een ziekenhuis in Erbil, met een smoes dat een van hen ziek is. Op die manier willen ze er bij het Nederlandse consulaat proberen te komen. Maar met de kinderen, en vooral zonder mannen, trekken ze al vrij snel de aandacht. En de poging mislukt. Ze moeten rechtsomkeer maken en komen verder niet in de problemen. Een opluchting voor Eugène, maar bij Laura slaat de paniek nu echt toe.
En dat is het moment, in die eerste week van januari, dat bij haar dat de toon van haar berichten totaal verandert. En dat het paniek wordt. En dat ze zegt, ik wil hier weg. En ik ga hier dood. En mijn kinderen gaan hier dood. En die mogen hier niet opgroeien. Eigenlijk pas een eerste realisatie dat ze op een plek is waar ze helemaal niet zomaar kan beslissen om daar weg te gaan als ze dat wil. Dat komt erheen. Maar daar wegkomen blijkt ineens een heel stuk moeilijker. En dat is het moment dat hij denkt, nee, dit moet ik gaan doen. Want zij gaat het daar niet kunnen in haar eentje.
En dit is ook het moment waarop het verhaal een wending neemt die Thomas, toen hij in het voorjaar van 2017 bij Eugène aanbelde, niet had zien aankomen.
Ik dacht op dat moment, want dit wordt een interview met een man die vertelt over hoe vreselijk het is om je dochter op zo'n manier kwijt te raken. En ik dacht eigenlijk meer een emotioneel interview. Maar wat ik niet verwacht had en wat we ook nog nooit van iemand hadden gehoord, is dat verhaal wat hij afstak. Dat hij 10.000 euro betaald had. Dat hij een Duitse deradicaliseringsexpert een internationale samenwerking op had gezet. Dat er een Britse spion bij hem over de vloer was gekomen, zoals hij dat zei. Dat er een team in Irak actief zou zijn geweest. Duitse deradicaliseringsexpert, internationale samenwerking, Britse spion, team in Irak. En ik hoorde dat allemaal aan. En het eerste wat ik deed na dat gesprek was mijn chef bellen met de mededeling van, ja, dit kan zo niet in de krant. Want als dit waar is, dan is dat ten eerste heel groot nieuws. Maar dan moeten we het ook wel heel zeker weten. Want het klonk bijna te ongelooflijk om waar te zijn.
Die middag vertelt Eugène voor het eerst over de onwaarschijnlijke manier waarop Laura met haar kinderen uit het kalifaat is weten te komen. Aan Thomas Rup, die zijn oren niet kan geloven.
Ja, geloof, ik ben natuurlijk een journalist, dus ik moet het checken. Ik wilde elk detail wat ik kon vinden over deze zaak wilde ik uitgezocht hebben.
Maar daarvoor moest hij eerst een ander probleem oplossen. Want om alles uit te zoeken, had hij ook de andere kant van het verhaal nodig. De versie aan de andere kant van de lijn, in Syrië en Irak. De versie van Laura zelf. Op het moment dat Thomas met Eugène spreekt, is zij al 8 maanden terug in Nederland. Ze is niet meer gewoon Laura, maar Laura H., de meest besproken terreurverdachte van het land. Er wordt enorm veel over haar gepraat. Maar niemand heeft nog met haar gesproken. Dat kan ook niet. Het is Laura uitdrukkelijk verboden om met welke journalist dan ook te praten. En toen?
En toen stond jij ineens voor mijn neus. En ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht eerst dat ik me mogen helemaal niet in één ruimte zijn. En ik heb zoveel vragen die ik wil stellen. Maar in plaats van, hoe was het in het kalifaat? Zeg ik iets van, hey, Laura?
Ja, zo ging het inderdaad ongeveer. Dat was wel heel grappig, ja. En hij stond echt zo met grote ogen en van... Maar jij bent Laura? Ja. Ja, zo.
De podcast Laura H. is een co-productie van Audiocollectief Schik en uitgeverij Das Mag. Van Audiocollectief Schik waren wij Nele Eekhout en Mirke Kist. Eindredactie werd gedaan door Twan Donk.
Alle muziek die je hoorde en mixage werd gedaan door Tijme Bergman.
Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met Thomas Rup,
journalist en schrijver van het boek Laura H., het kalifaatmeisje uit Zoetermeer.
Uitgegeven bij Das Mag. En dat schrijven was niet altijd makkelijk.
Zeg Thomas, jij bent lekker aan het schrijven. Wat is de allermooiste en de allerlelijkste zin die je vandaag al hebt geschreven?
Wat vreselijk dit. Moet het? Laten we beginnen met de lelijkste zin. Daar heb ik veruit de meeste keuze. Nou ja, ik denk gewoon deze. Kerstavond 2015. Punt. Ja.
Alle goede zinnen, die lees je in het boek.
Ren naar de winkel en koop er eentje of ga naar www.lauraha.info om hem te bestellen.
En natuurlijk om de volgende aflevering te beluisteren.
De korte nieuwsfragmenten die voorbij kwamen waren van RTL Late Night, RTL Nieuws, De Telegraaf en Koerdistan 24.
Alle referenties vind je terug op www.lauraha.info.